Openen we Gods woord in het Nieuwe Testament en we lezen Matthäus 15 vers 1 tot en met 28. En het 28ste vers zal dan ook de tekst voor de preek vormen.
Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordende zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: eer uw vader en moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt: zo wie tot vader of moeder zal zeggen: het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de schare tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien u de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gijlieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelfde ontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zone Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen, tot hem komende, baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokkens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Ik lees nog Matthäus 15, vers 28. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, U geschiede gelijk gij wilt. En de dochter werd gezond van diezelfde uren aan. Gemeente, als we een mooi boek hebben, een roman, een ander spannend boek, dan is de inhoud van het boek vaak niet iets wat we graag in het gewone dagelijkse leven zelf mee zouden maken. Allerlei moeite en zorgen worden beschreven, allerlei dingen, heftige dingen, dat zult je eigenlijk niet meemaken. En zo is deze geschiedenis die we net gelezen hebben niet een geschiedenis tot vermaak. Maar de Heer Jezus neemt deze geschiedenis om gewoon uit de praktijk van het gewone dagelijkse leven iets te laten zien. En met name om onderwijs te geven. Om te leren wat het nu is om te geloven. Onderwijs over geloof. En hij zegt iets van zijn discipelen en van de fariseeën, soms in Matthäus, kleingelovigen. En van deze vrouw. Canaanese vrouw en heiden, daarvan zegt hij, groot is uw geloof. Het thema van de preek is een groot geloof. En als eerste staan we stil dat de groot geloof zoekt. Vervolgens dat het volhardt, maar ook dat het ontvangt. Een groot geloof dat zoekt, dat volhardt en dat ontvangt. De Heer Jezus is met zijn discipelen vertrokken vanuit Galilea naar het noorden en is gegaan over de grens naar het gebied van Tyrus en Sidon. En is daar niet zomaar heen gegaan of daarheen gegaan met een bepaalde opdracht om daar bijvoorbeeld de evangelie te verkondigen. Nee, hij is daar samen met zijn discipelen naartoe gegaan. Ze hebben rust nodig. Want de schade drong steeds op de Heer Jezus aan. En waar hij kwam, dat dronden de mensen samen om naar hem te luisteren. Om te zien de wonderen die hij deed. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was Jezus en ook zijn discipelen bezig. En ze waren zelfs een keer op vertrokken naar de andere kant van het meer van Galilea. Om daar rust te zoeken. Maar ook daar was de schade heen gevolgd. En u kent die geschiedenis ook van de broodvermenigvuldiging. De Heer Jezus trekt zich niet alleen terug om gewoon even een periode van vakantie, van rust te hebben, maar ook om in al die rust en de stilte, en ik hoop dat u dat ook doet als u vakantie heeft, dat u in de rust en de stilte ook iets leest over God. Om bemoedigd en versterkt te worden, ook in het geloof. Want de Heer Jezus die wil zijn discipelen even uit de scharen, uit het gewone dagsleven terughalen om hen onderwijs te geven. Want als we na deze hoofdstukken verder zouden lezen in Matthäus, dan zie je dat de Heer Jezus hen daar begint voor te bereiden op de weg die hij gaan moet, op zijn lijden en sterven. Want kort na deze geschiedenis waren ze ook op een bepaald moment naar het buitenland getrokken, naar Galilea, in Caesarea Philippi. En de vraag die aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dat ik ben? En daar heeft Petrus antwoord, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Petrus heeft dat nog niet uitgesproken of daarna vertelt de Heer Jezus over zijn lijden en sterven. Dat hij naar Jeruzalem moet gaan, daar gevangen genomen zou worden door de oversten en de leiders van het volk. En dat hij zeer veel zou moeten lijden en sterven. De Heer Jezus trekt zich terug met zijn discipelen om onderwijs te geven om het uiteindelijke doel waarvoor hij naar de aarde gekomen was. Om verzoening te doen. Over de zonde van het volk. Over verzoening doen, over de zonde van heel de mensheid. Hij is toch gekomen om te redden, om te verlossen, om zalig te maken. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Het volk, het nageslacht van Abraham, heeft hij al zoveel eeuwen daarvoor geroepen om tot zegen te zijn. Ik zal u zegenen en u zult tot zegen zijn in deze wereld. Hij heeft dat volk bijeen willen vergaderen. Abraham riep hij. Isaac en Jacob heeft hij gezegend. Het volk heeft hij verlost uit Egypte. Hij heeft zijn wet in zijn dienst gegeven op de berg Horeb. Hij gaf hun een land vloeiende van melk en honing. Hij gaf hun een koning. Maar op dit moment, nu de Heer Jezus bij zijn volk gekomen is, wat is er nog van over? De Joden hadden in die dagen geen eigen koning. Geen koning uit het geslacht van David. En ook toen nog, hoewel een groot gedeelte in Judea woonde, in Galilea, toch waren heel veel Joden nog verstrooid over de toenmalige bekende wereld. Ze hadden wel een eigen land. Maar geen eigen regering, geen eigen koning. En dat is een van die belangrijkste dingen die de discipelen ook moeten leren. Dat Jezus gekomen is niet om te dienen, niet om als een koning gediend te worden, maar om juist als een priester zichzelf te geven tot een zoenoffer. Jezus zoekt zijn volk op om zijn leven voor hen te geven. Jezus zoekt zijn volk op. En eigenlijk is dat wat elke gelovige ook moet leren. Niet wij zoeken Jezus, maar Jezus zoekt ons. En zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen meegenomen vanuit Galilea naar het noorden om samen rust te zoeken. Ze zijn aangekomen in de delen van Tyrus en Sidon en ze zullen daar een onderdak gevonden zijn in een herberg. Of misschien dat ze een huis gehuurd hebben waar ze een poosje konden verblijven. Maar ook daar in het buitenland is hun aanwezigheid niet onopgemerkt gebleven. Want het gerucht van Jezus, van zijn preken, van zijn wonderen is ook de landsgrenzen overgegaan. En als de Heer Jezus met zijn discipelen daar verblijft en ze zullen ongetwijfeld een wandeling gemaakt hebben, dan komen ze die vrouw tegen. Een vrouw die bewust naar de Jezus gegaan is om hem op te zoeken. Een vrouw die thuis een dochtertje heeft die vreselijk van een demon bezeten is. En die vrouw spreekt hem aan. En ze zegt: gij zoon David. En dat is heel opvallend. Want Bartimeus, de blinde, riep hem ook op die manier aan. Maar voor de rest komen we nergens tegen dat het volk hem aansprak met gij zoon van David. Er werden door de Joden in die tijd geen lijn getrokken tussen de Heer Jezus en de koning David. En als de Heer Jezus aan de discipelen vraagt wie zeggen de mensen dat ik ben, dan wordt Johannes de Doper genoemd, Elia, Jeremia of een van de profeten, maar niet de lijnzoon van David. En deze vrouw doet dat wel. Daarom is het goed om eens even op te letten wie deze vrouw nu is. Matthäus noemt haar een Canaanese vrouw. Een vrouw van de oorspronkelijke bewoners van het land Canaan. Het volk wat in feite onder de vloek lag. De vloek die ze door hun eigen gruwelijke zonden over zich heen gehaald hadden. En dat volk moest uitgeroeid worden. Niet één mocht er in leven blijven. Maar het volk is zoals daarin in gebreken gebleven. En nu is deze Canaanese vrouw op zoek naar Jezus. En waarom zou ze hem zoeken? Nou, dat kan niets anders dan dat ze ook van hem gehoord heeft. En dat hij een groot profeet is en dat hij wonderen doet en preekt. Het gerucht van Jezus is voor hem uitgegaan. En deze vrouw, een Canaanese vrouw, een heidense vrouw, zat een dochtertje thuis. Een klein kind nog. En dusdanig van een duivel, van een demon bezeten dat het openlijk merkbaar was. Nee, dit kind was niet gehandicapt. Dit kind had geen psychische aandoening. Het was overduidelijk een demon door de duivel bezeten. Iets wat in de tijd van de Heer Jezus wel vaker voorkwam. In de tijd van de Heer Jezus waren veel mensen door demonen bezeten. De Heer Jezus, ja, God manifesteert zich in de wereld. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de vorste duisternis op allerlei manieren dan ook zichtbaar wordt. Ook in onze tijd kunnen mensen zijn die van een duivel bezeten zijn. Alhoewel dat niet meer zo zichtbaar is als in de tijd van toen. Nee, we moeten ook oppassen om te zeggen, die en die is van de duiven bezeten. Dat moeten we beslist niet doen. Maar misschien herken je het wel. Mensen die hun leven lang zich overgegeven hebben aan zondige praktijken. Dus op een bepaalde manier ze daarin volharden. En tegen alle waarschuwingen in doorgaan. Dat die gebondenheid soms zo sterk kan worden dat het satanische trekken krijgt. We hebben ook ons eigen zondige vlees daarin niet weg moeten vlakken, we moeten niet meer onderschatten, want ook dat vindt zoveel aansluiting bij de duivel. Maar deze vrouw, ze had een dochtertje wat zo ernstig door een demon bezeten was, het klein kind, toch was er geen land meer kon bezeilen. En dan niet op een gewone, natuurlijke manier, dat je een kind dat wat bijzonder druk is of bijzondere aandacht nodig heeft of... Maar echt op een ontzettende, zware manier, deze vrouw moet het ontzettend moeilijk gehad hebben. En toen ze hoorde van de Heer Jezus, die daar in Galilea, in de zuiden van Tyrus en Sidon, wonderen deed. Ja, zelfs hoorde dat hij zelfs duiven en demonen uitgeworpen had. Toen is ze op zoek gegaan. Van wie zou ze dat gehoord hebben? Dat Jezus daar die wonderen doet. Misschien wel van een Joodse buurvrouw die in de buurt woonde. En toen ze hoorde wie hij was en wat hij gedaan heeft, wilde ze meer van hem weten. En hoe ze dat gezocht heeft, hoe ze kennis van de Heer Jezus gekregen heeft, dat weten we niet precies. Maar het opvallende is dat ze hem in ieder geval aanspreekt met zoon van David. Nou, dat zal niemand haar verteld hebben, want de Joden hadden die lijn nog niet getrokken. De heidenen weten dat niet. Dat kan ze alleen weten vanuit het Oude Testament. En als ze zelf het Oude Testament bestudeerd heeft, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Maar ik verwacht veel eer dat ze, toen ze hoorde over Jezus, dat ze op zoek gegaan is. Als ze misschien Joodse kennissen of een Joodse buurvrouw opgezocht heeft en gezegd van, hoe zit dat nu eigenlijk? Ik hoorde van Jezus. En hoe past dat nu binnen in jullie geloof? In wat geloven jullie nu eigenlijk? En die leraar die jullie hebben, die rabbis, wat zijn dat voor mensen? Ze zal gevraagd hebben, ze zal gezocht hebben naar meer kennis over de Heer Jezus. En zou ze, in de hoop die misschien toen al in haar hart genesteld is, of Jezus ook haar kindje zou willen bevrijden, zou ze in die hoop niet gezocht hebben om meer te weten van de Heer Jezus. Het geloof koestert immers hoop. Geloof heeft immers verwachting. Niet in een afwachtende passieve houding van nou misschien ooit zal het een keer mij ook gegeven worden. Nee, het geloof gaat op zoek. Het geloof zoekt kennis. Het geloof stelt vragen aan mensen van wie ze weten dat die ook gelovig zijn. Het zoekt de gemeenschap der heiligen. Het vraagt door. Maar het kan niet in de gemeenschap der heiligen het uithouden. Want het moet ook naar Jezus toe. En deze vrouw, ze had gehoord wie Jezus was. Deze vrouw had begrepen dat de Joden een Messias verwachten. Een Messias die een zoon van koning David zou zijn. En in alle kennis die ze opgedaan had, waar dan ook, had ze veel meer gezien van de Heer Jezus dan de Joden zelf. Ze had veel scherper gezien dat die Messias waar de Joden over spreken, dat die precies past bij deze zoon. Of bij deze man. Jezus, hij moet dan wel de zoon van David zijn. En zo benadert ze hem dan ook en roept ze hem ook aan, gij zoon van David. Een eerbetoon die Jezus van zijn eigen volk nog niet gehad had. Maar als deze vrouw hem op die manier aanspreekt, reageert hij op geen enkele manier. Die vrouw zal het waarschijnlijk nog een keer gezegd hebben, zoon van David. Zoon van David, ontferm u over mij, want mijn dochtertje is deerlijk van een demon bezeten. En ze spreekt hem heel duidelijk aan, met een duidelijk adres. Twijfel is niet mogelijk. Het is niet zozeer dat Jezus daarvan nou zou ze misschien anders bedoeld hebben. En ze heeft ongetwijfeld een aantal keren herhaald. En toen hij geen enkele reactie gaf. Nou, misschien heb je dat zelf ook wel eens gevoeld als je bewust genegeerd wordt. En voelt je soms wel aan dat jouw vraag, jouw contact, ja, dat niet gewenst is. En dan trek je je terug. Maar deze vrouw, haar nood is hoog. En haar geloof is groot. Ze kan niet meer terug. Het zou voor haar onmogelijk zijn om onverrichte zaken weer naar huis te gaan. En daar haar dochtertje in de oude toestand weer terug te vinden. Nee, ze volhardt ook in het zoeken, is onze tweede gedachte. Groot geloof volhardend. Want als ze bij de Heer Jezus geen gehoor kan vinden, dan blijft ze toch aanhouden. Ze blijft volhouden. En misschien heeft ze wel andere manieren geprobeerd dan alleen Jezus aan te roepen. Misschien heeft ze de discipelen wel aangeklampt en gezegd, zouden jullie bij een meester willen vragen of hij zich over mij bekommeren wil? Nou, hoe het ook zij, wat er ook gebeurd is, op een gegeven moment komt het zover dat de discipelen met Jezus over haar beginnen te praten. En dan moet je eens goed opletten wat die discipelen dan zeggen. Meester Jezus, laat haar gaan, want ze roept ons na. Stuur haar weg. De discipelen willen haar niet helpen. De discipelen zijn op geen enkele manier bewogen met het lot van deze vrouw. Hoewel de angst en radeloosheid in de ogen van deze vrouw te zien was, zeggen ze tegen Jezus, stuur haar weg, want ze roept ons na. Ze schamen zich ervoor dat ze nageroepen worden en misschien dat andere mensen dan ook naar hun gaan kijken en hiermee wil de Heer Jezus ons ook onderwijs geven. Iemand in nood, hoe ga je daarmee om? Negeert je ze? We kunnen ook niet iedereen helpen. Je kunt soms mensen negeren die nood hebben. Soms ook gewoon vanuit verlegenheid, omdat je zelf niet weet hoe je helpen moet. Maar zijn we nu bewogen met mensen, echt bewogen? Zodat je mensen een gezicht geeft. Zodat je de mensen luistert, hen een naam geeft. Moet u denken aan dat ik tijdens de studie in Amsterdam was bij Krijn de Jong. Toen vroeg ik aan Krijn, ik zeg, hoe moet je nu eigenlijk met een zwerver omgaan? Ik had zelf ook in Amsterdam gestudeerd, ik was er vaak tegengekomen, ze ook af en toe wel eens wat gegeven. Maar hoe moet je er nu mee omgaan? Want ja, dat geld wat je geeft, dat wordt dan omgezet. Ja, misschien in drugs of in drank. En dus hij krijgt tegen mij zegt, die ene euro die jij geeft, wordt hij niet verslaafd ervan. En jij niet armer. Maar geef die man, geef die vrouw nu eens een hand. En vraag gewoon eens, hoe heet je? Hoe gaat het met je? Deze discipelen hadden geen oog voor deze vrouw. Stuur haar weg. Desnoods door haar kind te helpen. Desnoods door haar geld mee te geven. Desnoods door als ze maar weg is. En de Heer Jezus, hij begint te spreken tegen de discipelen. En wat hij dan zegt zijn precies exacte woorden die bij een Jood passen. Misschien wel precies datgene wat de discipelen op dat moment dachten toen ze Jezus zeiden stuur haar weg. Dat ze dachten, ze is een heiden. En Jezus is toch een Jood. Die kan toch geen omgang hebben met die heidenen. En Jezus sluit op een bepaald moment bij die gedachten aan. Hij zegt, ik ben niet gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En moet je goed letten op die woordspeling. Want hij sluit wel aan op de gedachten, maar niet op de manier zoals een Jood had bedoeld het. Want alles wat Jezus deed, was vaak precies datgene waarom de Farizeeën zo'n hekel aan de Jezus hadden. Hij legt precies de vinger op de zere plek. Want wat zegt hij? Ik ben niet gekomen tot de belangrijke Joden die voor mijn wet opkomen. Nee, hij zegt voor de verloren schapen. De Farizeeën, de discipelen, verloren schapen. Hoe komt Jezus daarbij? Zij waren toch degene die de wet en de profeten in stand hielden. Zij onderhouden de wetten van Mozes. Zij zijn het nageslacht van Abraham. Zij zijn het volk van God. Niet een stelletje verloren schapen. Deze opmerking van de Heer Jezus, hoewel ze door die vrouw gehoord werden, was gericht tot de discipelen. Deze opmerking is gericht voor ons. Waar zocht Jezus ons op? Wie zijn wij? Wie waren we voordat de Heer Jezus ons hart veranderde? Als we ook een hart, nieuw hart hebben. Zijn wij beter dan wie dan ook? Kunnen wij als christen ooit op een ander neerzien, wie dat ook is? Als ons eigen hart kennen, wat daarin leeft. We kunnen. Nee, we mogen ons nooit verheffen boven iemand anders die het geloof niet kent. Ook al zal we vele jaren een kind van God en mogen we in zijn dienst staan, we blijven afhankelijk van de genade van God. En hoe vaak merk je het niet in je eigen leven, dat we zo vaak afdwalen, dwalen als schapen. Zo vaak die herder de rug toekeren en onze eigen weg gaan en van God afdwalen. In het vorige hoofdstuk staat die geschiedenis van de Heer Jezus die over het meer in een scheepje, of dat is diep nog met een scheepje over het meer weg waarin Jezus komt over het meer naar het scheepje toe lopen. En dan Petrus die ziet die de meester aankomen lopen op het water, die zegt, mag ik naar u toe komen? En Jezus zegt, kom maar. En dan komt hij en dan ziet hij die golven en dan zakt hij weg en dan grijpt Jezus zijn hand. En wat zegt Jezus dan? Gij klein gelovige. En van deze vrouw zegt hij Jezus, groot is uw geloof. Dat de Heer Jezus zweeg toen zij hem riep, was niet omdat hij haar niet zag. Was niet omdat hij onbewogen met haar was, zoals dat bij de discipelen tot uiting kwam. Zij spraken, maar ze wilden van haar af. Maar Jezus was in zijn zwijgen met grote ontferming over haar bewogen. Juist in dat zwijgen wilde hij haar, maar ook de discipelen, onderwijs geven. En zo kan het misschien ook in uw leven zijn. Dat u in een moeilijke periode zit en u roept, u bidt en God zwijgt. U hoort hem niet meer zoals u hem vroeger hoorde. De psalmen als je zingt, gezangen die je zingt, raken je niet meer zoals dat vroeger was. En je voelt de kilte. Ja, je verlangt ernaar om God te ontmoeten. En misschien is het wel zo erg dat je naar verlangt, naar het verlangen om God te ontmoeten, dat je zelfs dat ook bij jezelf kwijt bent. En God zwijgt. Maar God is in zijn zwijgen nooit onbewogen. En dat is ook hier heel duidelijk te zien. Jezus zwijgt, maar is in zijn zwijgen bewogen omdat hij onderwijs wil geven. En hij wil met name hier zijn discipelen als eerste onderwijs geven. Dus in zekere zin gaat het nog niet zozeer om die vrouw die onderwijs nodig heeft. Nee, het gaat om de discipelen. Zij moeten leren om niet te vertrouwen op hun Jood zijn, op hun focuspositie. Hij wil hen leren om bewogen te zijn met mensen in nood. En mensen niet op hun afkomst of op hun gedrag of op wat dan ook af te keuren en af te schrijven. Ze bewogen zijn ook met diegenen die buiten staan. Dus niet alleen de broederen, niet alleen degene die ik zo graag wil. En als die vrouw
De Heer Jezus zou het praten met zijn discipelen, zou je verwachten dat alle moed haar in de schoenen zou zinken. En dat ze zich huilend om zou draaien en in wanhoop naar huis zou vertrekken. Maar deze vrouw, ze heeft al zoveel gehoord van de Heer Jezus. Al zoveel van hem leren kennen. Hij is de Messias, hij is de zoon van David. En ze gelooft dat Jezus is de Christus. En dat geloof dat kan niet loslaten. Dat geloof dat volhardt ook tegen beter weten in. Want als ze ziet en hoort hoe de Heer Jezus met zijn discipelen spreekt. En misschien proefde ze in de woorden van de Heer Jezus al iets van het onderwijs wat hij aan hen wilde geven. Misschien dat was voor haar al een sprankje van hoop dat hij haar gegeven heeft. Want als Jezus iemand in nood ziet, dan laat hij die niet zomaar vertrekken. Ook niet als ze een afstammeling is van het volk dat vervloekt is vanwege hun eigen zonde. En zo mogen wij ook. In het woord van God. Het woord wat ons zelf zo vaak ook kan veroordelen en er buiten kan zetten, mogen we toch in het woord ook hoop vatten. Want hij trekt ons met koorden van liefde. Hij zoekt ons op. Hij overtuigt ons van zonde. Niet om ons in wanhoop te laten vertrekken, maar juist dat we de toevlucht bij hem zouden zoeken. En zo was dat ook bij deze vrouw. De Heer Jezus trok haar. Hij had zichzelf aan haar bekendgemaakt. De Heilige Geest had haar laten zien wie hij was, de zoon van David. En de Heilige Geest had die hoop in haar hart gegeven. Waardoor ze op zoek ging. En juist door dat zwijgen en door zijn spreken met de discipelen beproefde en versterkt hij haar geloof. Haar geloof is groot. En het grote geloof, dat ontvangt ook. Het ontvangt ook de vrijmoedigheid om verder te gaan. Het geloof ontvangt. Als je dit zo leest, dan zou je verwachten dat die vrouw, ja, na alles wat er gebeurd is, zou vertrekken. Het is duidelijk. Zij behoort niet tot de verloren schapen van Israël. Ze is overduidelijk een Kanaaniet. En dat zij leeft, dat heeft ze niet aan zichzelf te danken. Het is vanwege de goede tierenheid van God dat zij nog in leven is. En misschien moeten wij dat ook maar eens bewust van worden. Dat wij leven. Is vanwege de goede tierenheid van God. Toen Adam en Eva gezondigd had, dan had God tegen hen gezegd: als je daarvan eet, zul je de dood sterven. En dat wij hier met z'n allen zitten is omdat God dat vonnis niet voltrokken heeft aan Adam en Eva. Dat wij leven is omdat hij ons dat evangelie wil verkondigen. Zodat wij hem zullen leren kennen. Peter schrijft: God vertraagt de belofte van de wederkomst niet. Maar hij is geduldig en wil niet dat er iemand is die verloren gaat, maar dat allen tot geloof komen. God wil dat ook wij. Niemand uitgezonderd wie hier zit, dat hij tot hem komt. En bij hem de toevlucht zoekt. Bij hem komt om genade, om vergeving van de zonde. En wanneer we dan tegenslagen in ons leven hebben. Zoals deze vrouw. Als we tot God roepen. Als we vanuit de nood, uitgedreven tot God, dan mogen we dat zelfs als een zegen zien, als opzoekende liefde van God. Want deze vrouw stond hier bij de Heer Jezus. Maar die mensen van wie ze geleerd had dat Jezus de zoon van David is, waar zijn die? Stel dat een buurvrouw was. Die buurvrouw zit thuis. Die staat niet bij Jezus. Die zit thuis met alle kennis van het Oude Testament en van de Messias en van, maar ze is niet bij Jezus. Proef je het. Als er dingen in je leven zijn die je uitdrijven naar God, dan is dat een zegen. Omdat God wil dat je hem leert kennen, dat je bij hem komt en niet gewoon maar tevreden bent met alle Bijbelse kennis die je hebt. Maar het gaat om de persoonlijke omgang, de persoonlijke kennis met de Heer. Als ze dus in de nood onze handen vouwen, grijp dan moed. Volhard. Want hij zal zeker ook het gebed verhoren. Leg je vinger bij die teksten die je misschien zelf ook veroordelen. Maar juist de woorden van de Heer Jezus. Juist de woorden van de Heer Jezus zijn voor deze vrouw ook een reden waarom ze niet wegliep. Deze woorden van Jezus zorgen ook dat ze bij hem blijft. Want waar moet ze ook anders heen dan bij hem? Waar kunnen we rust vinden anders dan bij de Heer Jezus Christus? En zo laat deze vrouw zich voor de voeten van de Heer Jezus neerzinken. En er blijven nog maar 3 woorden over. Heere, help mij. Meer kan ze niet meer zeggen. Heere, help mij. En dan stelt de Heer Jezus haar verder op de proef. Dat grote geloof wat op dat moment beoefend mag worden, ontvangt onderwijs en wordt ook beproefd. En die een zegt tegen die vrouw, vrouw, je vraagt mij om hulp. Maar je weet het toch, ik ben een Jood. En je kent jezelf toch, je weet toch wie je bent, een Canaanese vrouw. Ik kan het brood van de kinderen toch niet aan de hondjes geven. En dan moet je weer letten op die woordspelingen die hier gebruikt worden. Als de Heer Jezus tegen zijn discipelen spreekt, als de Heer Jezus met de Joden heeft, dan heeft hij het over de verloren schapen. Als hij met deze vrouw over zijn discipelen, over de Joden spreekt, dan heeft hij het over het kinderen. De brood van de kinderen kan ik toch niet aan de hondjes geven. De kinderen. Ook al gedragen ze zich niet als een kind. Ze worden door God een kind genoemd. Hoe is het in uw hart? Gedraagt u zich als een kind van God? Tenminste, voor zover ik het in kan schatten, bent u allemaal lid van de gemeente hier. Groot gedeelte ook beleidend lid. En gedraag je dan ook als een kind van God? Of zit er misschien ook iets in je hart? En als het avondmaal hier dan aangericht staat en je kent je eigen leven en je ligt dat ernaast bij, kan ik dan wel aangaan aan de tafel des Heeren? Past dat wel? Dat je leven niet overeenkomstig is met datgene wat je zelf verwacht, wat een kind van God heeft. Als ze de Heeren kennen, als hij in je leven gesproken heeft. Als je ons persoonlijk aanspreekt om ons gedrag, kan het zijn dat hij zich verloren schaamt. Maar wie hem kent, is een kind van God. Juist in datgene dat we verloren schaamt zijn, in het vertrouwen stellen op de Heere onze God, komt de kindschap tot uiting. En dan zie je hier die speling die hier is. De kinderen die mogen eten aan de tafel. De heiden die met een hondje vergeleken wordt. Ik mag het brood toch niet geven aan dat hondje. De Joden werden kinderen van verbond genoemd. De heidenen werden vergeleken met honden. Maar dan moet je ook weer letten op die woordspeling. Want als de Heer Jezus hier zegt, ik mag het brood van de kinderen niet aan de hondjes geven, dan gebruikt hij niet het woord hond, de straathond, die, waarmee de heidenen aangenomen worden. Nee, dan gebruikt hij het woordje hondje. Een schoothondje. Een hond die in het huisgezin opgenomen is. Een hond die ja, soms ook gewoon bij het gezin hoort. En in dat ene woordje geeft hij al zoveel ruimte aan deze vrouw om er ook verder te gaan. En dan zegt ze, ja Heere, ik ben een hond. Ik ben een heiden. Ik hoor van het geslacht van Kanaan. Maar als ik op uw woorden let. Ja, de honden worden weggestuurd, de straathonden. Maar de hondjes die thuis bij de kinderen spelen, die mogen toch ook eten van de kruimeltjes die van de tafel vallen. Zit u misschien ook op dezelfde manier in nood, dat je niet durft heen te gaan tot de Heer Jezus Christus? Dat je niet durft heen te gaan om ook avondmaal te vieren? Dat je jezelf ziet als een van de honden, van de straathonden? Maar kijk dan hier hoe bewogen de Heiland is. Hij trekt deze vrouw. Hij is bewogen met zijn kinderen, met zijn discipelen, ja zelfs met de Joden, om hun onderwijs te geven, zodat ze een echt kind van God zullen zijn. Hij is bewogen met deze vrouw die zich er niet bij durft te rekenen. Maar die zich beroept op de brokjes die van de tafel vallen. Als we zo voor de voeten van de Heer Jezus liggen. Dan mogen we onze vinger ook bij deze teksten leggen. En dan mogen we ook onze vinger erbij leggen. Dat Jezus zegt, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. Dan mogen we onze vinger erbij leggen en zeggen, Heer, u was zo genadig voor deze vrouw. U verloste haar uit de nood waarin zij zich bevindt. Wilt u ook mij verlossen van de nood waar ik mij in bevind? En dan mag je met elke nood bij de Heer Jezus komen. Gewoon de noden van onze dagen zorgen. Over onze gezondheid, over onze kinderen, over onze kleinkinderen. Maar ook met de nood waar we zo in gevangen zitten. De strijd tegen de zonde, de strijd tegen de duivel. Waar we soms zo mee worstelen kunnen. Waardoor we het volledig buiten het volk van God komen te staan. Van onze eigen waarneming. Maar Jezus nodig. Hij is bewogen. Hij is zo betrokken op die verloren schapen van het volk Israël. Hij is zo betrokken ook op deze Canaanese vrouw. En was hij al niet even daarvoor betrokken op alle mensen door Abraham te roepen en Abraham te zegenen met zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, zodat Abraham tot een zegen zou zijn voor alle volken. De Heer Jezus is zo bewogen. En dan mag deze heidense vrouw als een huisdier thuis gehaald worden in het gezin van Jezus. En dan merk je dat deze gelijkenis ook weer mank loopt. Want deze vrouw, groot is haar geloof. Ze wordt niet als een huisdier binnengehaald. Nee, als een kind mag ze alles ontvangen. Wat de Joden soms verworpen hebben. Dat als ze thuis komt, is het dochtertje bevrijd van de duivel. Verlossing, bevrijding uit de macht van de duisternis. En overgezet worden in het hemelse licht. Van een vijand van God gemaakt te worden tot een van zijn kinderen. Ja, vervuld te worden door de Heilige Geest. Waardoor we ook zeggen, Abba Vader. Kun je begrijpen? Het is de liefde die de God ons verkondigt. In de Heer Jezus Christus, in deze geschiedenis, is het hart van de Vader te zien. Kom dan. Houd aan, grijp mond. Want Jezus laat niemand in nood staan. Ja, hij laat zelfs niemand in nood weggaan. Bij de Heer Jezus is zoveel bewogenheid en barmhartigheid. Ja, zoveel vergevingsgezindheid. Dat u welkom bent om bij hem te komen. Welke zonden, welke situatie in uw leven u ook tegenhouden, kom tot de Heiland. Geloof en u zult alles ontvangen wat u nodig hebt voor het eeuwige leven. Amen.